Lieve mensen, allemaal een heel goed 2019. De mensen die te laat zijn, die... ik ben te laat, ja. Dus ja, 2019. Wat een... Het overkomt me altijd. Dat is een... ik heb ooit gelezen, de eerste zullen de laatste zijn en vooral dat andere stuk. De laatste zullen de eerste zijn. Ik denk, nou, wie weet... Maar nee hoor, dat... maar goed, de vakantie is geweest. We hebben met aardig wat mensen kunnen praten, onder andere met mijn zus en met Maarten van Rijn. Maarten van Rijn, dat is een oude vriend van mij. Ik ken hem al vanaf 1971. En we hebben aardig wat gesproken met elkaar. Met mijn zus praat ik niet veel, maar als ik mijn zus zie, dan is het altijd zo goed. En we hadden herinneringen hebben we opgehaald. En die herinneringen hebben te maken met een Bijbeltekst uit Matthäus 5. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Maar laat ik maar vertellen wat die herinneringen waren. Eerst wat herinneringen uit Katwijk, want daar ben ik opgevoed. En dan een verhaal. En dat is een verhaal dat gaat over de reinen van hart. Maar het was jaren geleden, het was in 1971, en toen kwam ik in contact met Youth for Christ, Jeugd voor Christus. Ik was denk ik 17 of 18 jaar oud en het was een hele fijne club. We kwamen samen, we zongen veel, we waren jong, dus we filosofeerden over de wereld. Dat als wij aan de macht zouden komen, dat het heel anders zou gaan. Of niet, over de liefde. Over jongens, over meisjes, over de kerken. Welke kerk was goed, welke kerk was niet goed. Want we waren jong, dus ook kritisch. En we deden heel veel aan Bijbelstudie. En Maarten van Rijn, die leerde ik toen kennen, samen met zijn huidige vrouw, Leni van Rijn. En dat was ook goed. Maarten van Rijn, die bracht me in contact met allerlei boeken. Francis Schaeffer, maar ook Spurgeon, de oude Engelse predikant, prachtige boeken. En we bezochten van alles en nog wat. Maarten die speelde gitaar en Maarten die had veel plezier. Ik zong mee, ik kon niet goed zingen, maar ik dacht dat ik het redelijk kon. Maar ik heb mezelf wel eens teruggehoord op een oud bandje. Terwijl ik denk, nou, er is veel genade geweest om dat aan te horen. Maar het was goed. En we hielden ook van Bob Dylan. Van de Rolling Stones en van de Beatles, Radio Veronica had je, dat weten wij nog wel. Als er een nieuwe LP uitkwam, dan belden wij elkaar. Van Joop, er is een nieuwe LP, kom. En we draaiden de plaat en we genoten. Je had ook nog de Burning Candles, ik weet niet of wij die nog kennen. Ja, prachtig, die trad op in Leiden. Larry Norman, zegt die naam nog iets? Why should the devil have all the good music? Waarom zou de duivel alleen maar de goede muziek hebben? Dat waren hele goede muzikanten. Orgelmuziek vonden wij maar niks, want dat deed denken aan ja, toch wel de saaie kerkdiensten. We hielden van ritme. Vooral, ja, het was leuk. Maar het was heel goed om bij elkaar te komen. We hadden plezier. En de afloop van de Youth for Christ-avonden, dat was altijd op zaterdag in de koffiebar, daar gingen we soms ook nog even bij mijn ouders langs. Maarten, Leni, ikzelf natuurlijk, en soms toch veel meer vrienden. Mijn vader die schonk een biertje in en er stonden sigaretten op tafel. Dat had je toen nog in die vaasjes, ja. Want mijn vader zei, ja, als de visite komt, dan moeten ze zich wel welkom voelen. En er werd muziek gedraaid en mijn vader die hield helemaal niet van populaire muziek. Die hield van Feike Asma. Ja. Orgelmuziek, Kees Denik, zegt die naam nog iets? Ja, oh, nou, dat lijkt wel een soort. Ja, Ria, dat is allemaal protestantse... protestantse hits zijn dat, dat weet je niet, maar... En dat was leuk. En op 12 uur 's nachts, zondag, zaterdag op zondag, toen zei mijn vader, het is zondag. Even eerbiedig. En dan kwam de Bijbel, en dan hadden we best wel een biertje op, hoor, 2 of 3, en dan... zei hij, we gaan nu een stuk lezen uit de Bijbel. En dan nam hij een niet al te lange psalm vaak. En dan zei mijn vader, is er nog iemand die wat nodig heeft van God? Is er iemand ziek? Heeft er iemand verdriet? Dan kunnen we daarvoor bidden. En vaak werd er dan ook wel wat gezegd hoor. De een die zei, ik heb liefdesverdriet. De ander zei, nou, ik wil van school, maar ja, ik wil eigenlijk ook verblijven, maar ik heb zulke slechte cijfers. En mijn vader bad dan. En om 12:30, 22:50, zo 's nachts, dan was het goed. Dan zeiden de jongens, jullie kunnen gaan. Maar begin de week altijd met God. En als je nu weer teruggaat naar de plek waar je vandaan kwam, soms gingen we naar een bar. Maar dat was nog de tijd dat we 1 of 2 biertjes dronken. Het is tegenwoordig veel meer, heb ik de indruk. Maar het was dan gezellig. Maar we begonnen altijd op die manier met de week. Ik ging vaak nog wandelen op de boulevard, want ik vond dat gezellig, de boulevard van Katwijk, samen met Maarten. En we bleven doorpraten. Het is een tijd waar ik ontzettend veel plezier in heb beleefd. Ik ben erdoor gegroeid. Als puber heb je dat nodig, vrienden met wie je kan praten over allerlei dingen waarover je met je ouders wat minder makkelijk praat. Maar het was goed. Maar op een zeker moment kwam daar de klat in. En het had met de Bijbeltekst te maken, reinen van hart. Want er kwam een man op de koffiebar. Die kwam heel vaak langs. En op een zeker moment ging hij ook praten. Maar hij zag er heel somber uit. Hij deed met alles al mee. Maar hij had een blik van afkeuring. Er was er een spreker bijvoorbeeld op de koffiebar en er was de muziek. We hadden altijd heel veel plezier. En daarna werd er gebeden, een dankgebed. En hij had altijd wel wat op te merken. Op woensdag was er trouwens bijbelstudie en bidstond. En hij kwam er ook. Op een zeker moment zat hij daar en het leek wel of hij ook niet meer wegging. En de bijbelstudies werden beladen. Voor die tijd lazen wij een stuk uit de Bijbel en we spraken erover. Wat zijn de vragen die het ons opbrengt? En we beseften echt wel hoor dat we geen theologen waren en we beseften ook wel dat we niet zoveel wisten. We waren nog zo jong. Maar we waren altijd geraakt door Bijbelteksten. Want het ging altijd om de Heer Jezus. Maar deze man, die wist altijd alles beter. Het was niet zo gemakkelijk. En dan kwam hij met nieuwe inzichten. En we werden somber. Kunt u zich dat voorstellen? De blijdschap was op zeker moment weg. Hij nam ook altijd de tijd op de bidstond. Voor die tijd hadden wij een lijst. Voor welke dingen willen we bidden? Het lijkt wel dit briefje. Maar dan dus 40 jaar geleden. En dat was fijn. Dat ging om alledaagse onderwerpen. Maar hij ging ook bidden. En dat duurde soms wel 20 minuten. Want alles werd erbij gehaald. De koningin en de ministers. En de ambtenaren die de ministers moesten adviseren. En de burgemeester, zijn wethouders. De Tweede Kamer. En als slotstuk, dat weet ik nog wel, kregen wij ook nog een gebed. Een preek via het gebed. Dat zijn nare gebeden hoor. Heere God, wilt u zijn bij Maarten? U weet dat hij niet zoveel stille tijd heeft. Nou, Maarten was net afgekikt van de drugs. En Maarten die had inderdaad, die zat nog vol met afkikverschijnselen. Heere Joop, wilt u Joop vergeven? Leer hem te luisteren naar uw woord. Maar ja, ik was 17. Ik denk, dit is een man die weet het veel beter. Want hij kende de Bijbel zo goed. Maar hij had een enorme invloed. En een van die mensen, ik had hem met Carla over, mijn lieve zuster, die sprak weer over hem. Want hij nodigde ook mensen bij hem thuis. En Carla was met 4 giechelende vriendinnetjes, je weet, 15 jaar was Carla, naar hem toegegaan. En Carla die kon ontzettend giechelen. Dat was zo'n meisje dat had pret om alles. En die, ze lachte me net nooit uit, maar het leek er wel een beetje op hoor. Maar ze kwam zo ontredderd terug en ik weet dat nog. Ze was zo teleurgesteld. Haar korte rokje was een aansluiting. Het truitje zat te strak. En de mascara, dat was van de duivel. En mijn zus is nooit meer dezelfde gebleven. Dat heeft zo'n invloed gehad. Dat was, als ik er nog aan denk, mijn moeder ook, die schoot vol. Ze zegt, Carla, je bent een geliefd kind. Ja, maar Carla, die was, het leek wel of ze een trauma had gekregen. Dat is de invloed van deze man geweest. Ze is nooit meer geweest, Carla, naar de koffiebar. En ook nooit meer naar de kerk. En het is nu, na 40 jaar, lijkt het of ze het gisteren heeft meegemaakt. En Carla, die is echt, dat is zo'n lieve zus. Ik kan geen betere zus verzinnen. Maar dit is ingedrongen in haar leven. Ik heb deze man opgezocht trouwens. Ik heb gezegd, wat doe je? En die pakte de Bijbel en die zegt, hier staat het. Zalig zijn de reinen van hart. En hij ging uitleggen wat allemaal rein is. En toen zei hij, jouw zus is niet rein. Ze ziet eruit als een, er zijn geen kleine kinderen hier, als een hoer. En ik was ook ontroerd en boos. Ik denk, dat klopt niet. Mijn zus is 15, ze heeft geen slechtende zin. Ze kijkt ongetwijfeld naar jongens, maar ja, dat is normaal. Hoe moet je anders verkering krijgen? Dat was naar. Deze man was niet in orde, maar die had zo'n indruk. Hij heette trouwens Hendrik, brave Hendrik. Hij is later voorganger geworden in een Pinksterkerk. En ik heb hem nog wel eens gevolgd, maar hij had het altijd over reinheid, ook toen ik hem had gevolgd, reinheid van hart. Maar wat is nu eigenlijk reinheid en wat is rein van hart? En wat bedoelde hij ermee? Als we kijken in de Bijbel, en met name in het Oude Testament, dan staan er ontzettend veel teksten in over onreinheid. Dat is veel hoor. En dan word je echt, ja, dat is veel. Het ging over handelingen. Mensen mochten bepaalde mensen niet aanraken. Onder andere de melaatse mochten niet aangeraakt worden. Dieren waren onrein. Varkens en kruipend gedierte, kadavers ook niet. Waterdieren zonder vinnen of schubben. Bepaalde voorwerpen ook niet, afgodsbeelden niet. En bepaalde locaties waren ook onrein. Heidense tempels, dat is logisch, maar ook bepaalde gebieden. De Joden, het staat zo niet in de Bijbel zo letterlijk, maar ook bepaalde gebieden waren ook onrein. Daar kon je beter niet komen. Alles wat met seksualiteit, met geboorte en met dood te maken had, was ook onrein. Dus dat is nogal wat. En deze man, die wist dat allemaal. Hij kende zijn Bijbelteksten goed. Hij was ook een gelovig mens, hoor. Hij was goed in de leer. En hij zei dan ook, je moet die teksten geestelijk verstaan. Dus hij vermeed de omgang met onreine mensen. Ik heb dat verhaal laatst nog verteld aan jou, Aafke, over de twee tafels die stonden. Eén tafel was gedekt voor de bekeerden en de andere voor de onbekeerde mensen. Want ze mochten elkaar niet aanraken. Er moest scheiding zijn. Het was naar, hoor, maar ook de platen moesten eraan. Ik weet niet of jij dat nog weet, Dick. Backmasking. Als je platen achterstevoren draaide, dan kwamen er nare teksten uit. Dus die platen moesten ook weg. Niet alleen de Stones en de Beatles, maar ook Mozart. Nou, allemaal naar. Maar brave Hendrik, dat verhaal, laten we dat maar zitten. Maar er is een ander verhaal, treurige Truus. En dat is een verhaal dat geeft een heel andere uitkomst, treurige Truus. En zij had geen best leven geleid. Als kind was ze al ondeugend. Ze ging met jongens uit, ze danste en ze deed wat ze zelf goed vond. Ze was toen op zeker moment in verwachting. Ze moest trouwen, maar ook dat ging niet goed. Haar man die had geen zin meer in haar. En na de scheiding deed ze zaken die het daglicht niet konden verstouwen. En uiteindelijk kwam ze terecht in een omgeving die als slecht bekend stond. Nette burgers kwamen er liever niet. Maar met Truus ging het ook niet goed. Ze huwde en ze huwde weer. En het ging steeds weer fout. Ze werd een paria, ook in die hele slechte omgeving. Uiteindelijk liet ze zich verzorgen door een man voor geld. Want een huwelijk zat er ook niet meer in. Ze deed net of ze getrouwd was in ruil voor geld. En zelfs in deze nieuwe omgeving werd ze uitgespuwd. Niemand wilde met haar te maken hebben. En als mensen haar zagen, waren ze bang voor haar. Soms zien mensen er wel eens bang uit, of afschrikwekkend uit. Maar eigenlijk komt dat omdat die mensen bang zijn dat andere mensen hun tranen zien. En deze vrouw was eigenlijk heel eenzaam. Zij had niemand meer. Behalve dan die ene man, voor geld. Ze werd een paria in een gebied dat ook slecht bekend stond. En als mensen met haar contact hadden gehad, dan gingen ze maar douchen. Want ze waren ook bang voor besmettelijke ziektes. Het is het verhaal van zoveel mensen. U kent ze misschien wel. We gaan liever een straatje om dan dat we hen tegen kunnen komen. Ze zijn paria's in de wereld van paria's. Wij waarschuwen onze kinderen voor hen. Maar er gebeurt iets geks in het leven van treurige Truusje. Het is een hele warme dag en de zon staat op haar hoogst. De straten zijn verlaten. Mensen zijn liever misschien in de bossen of op strand. Of ze zoeken verkoeling in hun huis. En dat is vaak het tijdstip waarop treurige Truusje naar buiten komt. Gelukkig, ze kijkt. Er is niemand. Niemand die haar kan kwetsen. En ze loopt op straat naar een fontein om water te halen. En dan gebeurt er iets. Daar bij die fontein staat een beroemde man, maar ze kent hem niet. Aan zijn kleren ziet zij dat hij een leraar is. Een man die eigenlijk niet thuis hoort in dit als slecht bekendstaand gebied. Ze wil doorlopen, maar ach, ze is misschien wel bang dat hij haar zal aanspreken. Hij ziet er ook heel erg vermoeid uit. En ze kijkt hem heel even aan. Slaat dan de ogen neer. De man zat en de vermoeidheid straalt van zijn hoofd af. En met een stem waaruit vermoeidheid doorklinkt, richt de man plots het woord tot haar. Geef me ook wat water. En ze schrikt. Wat gaat er nu gebeuren? Ze wil hem voor zijn en ze zegt tegen hem, waarom praat u met mij? U bent toch veel te deftig. En ik ben een vrouw die hier woont. Een streek die deftige mensen vermijden. En u vraagt mij om water. En de man die geeft hele vreemde antwoorden. Hij spreekt van levend water, waardoor er nooit meer dorst is. En dit verhaal, lieve mensen, staat opgetekend in een Bijbelgedeelte dat we zo gaan lezen. Johannes, het vierde hoofdstuk. Het staat bekend als een gesprek met de Samaritaanse vrouw. Zij had vele mannen gehad. En of ze Truus heette, treurige Truus, dat weten we niet. Maar de Heer Jezus kende haar verleden. Wist van haar huidige man af. Maar hij praatte met haar. Snapt u dat nu? Hij was in een onrein land. Hij praatte met een onreine vrouw die heel veel te maken had met mannen. En de discipelen die terugkwamen, die snapten het ook niet. Toen zij hem zagen praten met deze vrouw, waren ze uitermate verbaasd. Wat doet een man alleen, die praat met een vrouw alleen? En niet zomaar een vrouw, maar met zo'n vrouw. En de vrouw die deed ook iets geks. Ze ging naar mensen toe, mensen die ze wellicht niet meer had willen spreken. En zij vertelde over die vreemde ontmoeting met Jezus. Ze vertelde dat hij de Christus is. En ze vertelde dat hij wist van haar mannen en haar verleden. Hij moest wel de Christus zijn. Hij moest wel de Jezus zijn. En weet u wat ook het gekke is? De Heer Jezus heeft haar niet veroordeeld. Hij heeft alleen gezegd, dit is jouw status. Meer heeft hij niet gedaan. En ze was ontdekt. Ze was ontdekt door Jezus Christus. De Heer Jezus werd niet onrein in de ontmoeting met Truus. Maar Truus werd rein. Mooi. Dat is zo mooi. Nou, zullen we maar eens zingen? Heeft er iemand een lied hiervoor? Dan gaan we zo het stuk wel lezen en dan ga ik verder. Een tussenzang op gereformeerde basis. Heeft iemand een lied? Zuster, heeft u een lied? Wat? Prijs de Heer, vind ik ook. Prijs de Heer, halleluja, is dat het? Hier, alle van. Ik heb geen idee. De dan de Heer. Dat is de gang. Prijs de Heer. De Heer. Prachtig, prachtig. Nou, het is wel een reden om de Heer te prijzen. Wat een verschil met brave Hendrik, de man die het allemaal goed wist. En deze christelijke vrouw. Ze was geen Samaritaanse vrouw meer. Dat was ze wel. En ze was niet dit, maar ze was ontdekt door de Heer Jezus. Is er ooit een mooier evangelie? Laat het alsjeblieft tot u doordringen. Wat betekent het? De ontmoeting met Jezus Christus. Wij zitten daar allemaal, hoor, aan die put. Wij worden allemaal ontdekt, vroeg of laat, met Heer Jezus, hier ben ik, met al mijn doen en laten. Ik doe echt mijn best, maar soms zitten dingen tegen. En dan zegt hij, ach, ik ken je verleden. Ik zal je niet veroordelen. Ik ben de Christus. Ik zal vertellen van levend water. Moeten wij meer hebben? Dat is evangelie. Prachtig. Die brave Hendrik, we hadden het erover, Carla en ik, en Maarten en ik. En later dacht ik, ik ga dit doen. En ik weet dat de preek ook op bandje staat en dan zal ik hem geven aan Carla. Ja, dat doe ik. Goed, maar wie was nu waarlijk rein van hart? Is dat die brave Hendrik? Nee. Mijn zus was bang voor hem en zijn veroordelende gepraat. Maar rein van hart was treurige Truusje. Zij was rein vanwege Jezus. Dat is echt zo. Wie Jezus ontmoet is rein. En dat kan alleen maar rein van hart in de ontmoeting met Jezus. Als hij ons aanraakt, als hij ons ontarmt, dan zijn we rein. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. We zijn rein van hart. En dat heeft niets te maken met alles wat die brave Hendrik deed. Rein van hart heeft alleen maar te maken met Jezus. Schep mij een rein hart, dat zegt ergens in de psalmen, dat zegt David. Dat is niet dat we door goede werken rein worden. Van ik doe dit niet en ik zal platen verbranden en ik zal niet meer naar Bach luisteren of naar Mozart. Maar het gaat, wij worden rein van hart als een schepping. Jezus Christus, hij is degene die het reine hart schept. In zijn ontmoeting. Iedere andere manier om rein te worden gaat ten koste van Jezus. Ik zal het verhaal lezen, Johannes 4. Even kijken. Dan begin ik bij vers 4. Hij moest door Samaria reizen en kwam bij de stad Sychar. Die stad lag dicht bij het stuk land dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had. Bij Sychar was de Jacobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer 12:00 in de middag. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Zij kwam water halen uit de put. En Jezus zei tegen haar, geef me alsjeblieft iets te drinken. De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sychar om eten te kopen. En de vrouw die zei tegen hem, dat kunt u mij toch niet vragen, want u bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw. Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen. En Jezus zei tegen haar, ik heb jou om water gevraagd, maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven, want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd en had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. En de vrouw zei, maar meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar haalt u dat water vandaan? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Jacob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uitgehaald en gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. En Jezus zei, iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, dan krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik je geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven. En de vrouw zei, meneer, geef mij dat water. Dan zal ik nooit meer dorst krijgen. En hoef ik ook nooit meer naar de put om water te halen. En Jezus zei tegen haar, ga eerst je man maar halen en kom dan terug. En de vrouw zei tegen Jezus, ik heb geen man. En Jezus zei, precies, jij hebt 5 mannen gehad. En nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Dus wat je zegt is waar. En de vrouw zei, nu begrijp ik dat u een profeet bent. Daarom wil ik u iets vragen. Onze voorouders vereerden God op de berg Gerizim. Maar de Joden zeggen dat je God alleen in de tempel van Jeruzalem mag vereren. Wie heeft er gelijk? En Jezus zei tegen haar, de Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. De Joden vereren God en kennen hem. Want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Geloof mij, er komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op de berg Gerizim of in de tempel van Jeruzalem. In die tijd, die nu al begonnen is, vereerde de ware gelovigen God niet meer op 1 speciale plaats. Want dankzij de Heilige Geest kennen zij God de Vader echt. Daardoor kunnen zij de Vader vereren op een nieuwe manier, zoals Hij het wil. God hoort bij de hemelse wereld. Alleen door de Heilige Geest kun je God echt leren kennen. En alleen dan kun je Hem op de juiste manier vereren. En de vrouw zei, ik weet dat de Messias, die Christus genoemd wordt, zal komen. Hij zal ons alles over God vertellen. Jezus zei tegen haar, de Messias spreekt jou. Ik ben het. En op dat moment kwamen de leerlingen terug. Ze waren verbaasd dat Jezus met een vrouw aan het praten was. Maar toch vroegen ze niet, waarom praat u met haar, wat wilt u? De vrouw liet haar waterkruik staan en ze ging terug naar de stad. Daar zei ze tegen de mensen, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Dat moet wel de Messias zijn. De mensen liepen de stad uit en gingen naar Jezus toe. Misschien kunnen we dan een stukje overslaan en dan komen we bij vers die lettertjes worden steeds kleiner naarmate ik ouder word. Nou, 39, ja. Veel Samaritanen uit Sichar gingen in Jezus geloven. En dat kwam, let op, omdat de vrouw over Jezus gezegd had, hij weet alles van mij. Ze gingen naar Jezus toe en vroegen hem om bij hen te blijven. En toen bleef Jezus nog 2 dagen bij hen. En door alles wat hij vertelde, gingen nog veel meer mensen uit de stad geloven. Ze zeiden tegen de vrouw, eerst geloofden wij in Jezus door wat jij ons vertelde. Maar nu hebben we hem zelf gehoord. En weten we zeker dat Jezus de redder van de wereld is. Zie hier, lieve mensen, het geweldige wonder. Deze vrouw is een enorm instrument geweest. Zalig zijn de reinen van hart, maar op een totaal andere manier dan brave Hendrik. In de ontmoeting met Jezus worden wij rein. Dank u.